Goedemorgen, beste luisteraars. We zitten in het programma, denk ik toch nog steeds, Goedemiddag Vlaanderen en niet het woord spreekt, maar kom, een foute jingle misschien. Of het programma moest natuurlijk van naam veranderd zijn, zonder dat ik het al wist. Vandaag in de studio hebben we een Neder-Belg. Dus in Nederland geboren, woont nu in België. Hij, zeg, diegenen die al trouwe luisteraars zijn van ons, die zullen hem zeker en vast kennen van een aantal uitzendingen die opgenomen zijn bij onze Nederlandse collega's en ook op FM-frequenties zijn uitgezonden. Vaak spreekt hij over ethische kwesties. Het is blijkbaar ook zelfs zijn hobby. En vandaag zouden we weten wie is die persoon die ons steeds die boeiende dingen laat meebeleven, die samen met ons nadenkt over een aantal ethische kwesties. Hier in de studio zit Vincent Kemme. Goedemorgen, Vincent.
Goedemorgen, Hilde.
Wel, we zullen het vandaag misschien toch niet uitgebreid, misschien heel kort hebben over een aantal ethische kwesties, maar we willen graag weten wie is Vincent Kemme. Kan u zichzelf eventjes voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ga dat proberen en je mag natuurlijk me onderbreken met al je vragen. Ik ben dus inderdaad een Neder-Belg, heel mooi gezegd. Ik woon nu 11 jaar in België. Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht, stad Utrecht. Ik ben gehuwd, 27 jaar, we hebben 6 kinderen.
En, wow, dat is toch al veel, hè?
Ja. Ja, dan zeggen mensen dat dat veel is, maar
beide veel, 27
vinden dat
jaar
dat het niet zo. Maar we staan niet helemaal aan het begin, laat ik het zo zeggen. En we zijn, ik ben van opleiding leraar biologie. In Nederland is dat een hoofdvak, in Vlaanderen wordt er maar soms van af en toe 2 uurtjes gegeven, maar in Nederland is dat een hoofdvak.
Hangt op de middelbare school. Afleiding.
Opleiding af, ja. Ja. En ik ben tijdens mijn studie biologie veranderd, om het maar eens zo te zeggen, van een soort van agnost, praktiserende agnost, noem ik het altijd voor de grap, naar een geëngageerde katholiek. En dat heeft met zich meegebracht dat ik me heel veel vragen natuurlijk ben gaan stellen over biologische wetenschap en geloof. En ook dat leidt dan tot die fameuze ethische kwesties. Maar ik pak het altijd eerder aan bij wat is biologie, wat is geloof en wat is daar de overeenkomst tussen, de redelijkheid. En dan kom je vanzelf op die logische consequenties die je dan ethiek noemt. En dan,
mag ik eens vragen? U zei juist dat u van praktiserend agnost was. Kan u dat even uitleggen?
Nou, ik kom uit een katholiek gezin, traditioneel. Wij gingen zondag naar de kerk. Wij probeerden niet te liegen. We offerden iets in het offerblok en we waren katholieken. Maar dan komen de jaren 60 daar even langs passeren. En dat heeft ons gezin toch wel heel erg op zijn kop gezet op heel veel fronten. In die zin dat het het geloof eigenlijk totaal verdween uit ons. Ik denk dat het in Nederland radicaler gebeurd is en diepgaander en eerder misschien ook dan in Vlaanderen. Maar voor de rest is het allemaal zeer vergelijkbaar wat er gebeurd is. En dat betekent dat ik me van mijn geheugen ga terug begin jaren 60 dat de kerken nog vol waren. En eind jaren 60 dat ze gewoon leeg waren eigenlijk. Dus heel erg van het ene uiterste in het andere gegaan in Nederland. En dan de hele generatie liep de kerk uit. En niemand, ja, priesters wisten het ook allemaal niet meer zo goed wat waar en niet waar was.
En, u liep dan ook de kerk uit? Of
ja, het was, het was eerlijk gezegd, je had natuurlijk de vernieuwing van de liturgie. En dan kwamen van die heel goed bedoelde Nederlandstalige liedjes die voor ons toch niet echt interessant waren. Ik kom uit een heel muzikaal milieu. Ik ben op de lagere school ben ik sopraan geweest in de kathedrale koor van Utrecht. Dus ik was ook nog opgevoed met de mooiste liturgische muziek. Maar goed, die hele veranderingen toen, zowel liturgisch als qua verkondiging, als qua moraal, qua hele maatschappij, ging eigenlijk op zijn kop. En dat, ja, de priesters, denk ik, hadden daar eigenlijk niet direct een antwoord op. Gingen soms misschien heel erg op de horizontale toer om de maatschappelijke tendensen mee te volgen. En het sprak ons niet aan. Onze profeten zaten bij de politieke partijen en niet bij de klerus.
En dan hebt u zelf een beetje afgehaakt?
Een beetje heel erg afgehaakt. Dus zeg maar, wij hoefden vanaf ons 16e dan niet meer mee naar de kerk. En dan vervolgens heeft dat geduurd tot ongeveer 7 jaar. dat ik einde middelbare school kwam ik in de klas bij een jongen die zeer religieus was, maar ik had daar veel stekels over en ik hield dat heel erg op afstand. En die sprak mij dan over zogenaamde charismatische vernieuwing. En nou, dat waren dan christenen die zich lieten inspireren door de Bijbelteksten over de eerste christenen, hoe die dat beleefden en zo. En nou, dat vond ik op zich respectabel. Maar ik hield het heel ver van me. En dan was er in 1979 was het eerste jongerenweekend van de KCV, Charismatische Vernieuwing in Nederland, geweest. En dan kwam hij terug en dan vertelde hij dat dat heel gezegend was. Nou, ik dacht dan, keek dan naar zijn voeten of die nog op de grond stond. En ik was zeer, ik was sceptisch. En ik had geen negatieve ervaring met de kerk, maar behalve dat het niet inspirerend was en geen appel deed op ons en dat we eigenlijk niet wisten waar het over ging. Als je kijkt, zo einde middelbare school, wist ik eigenlijk niet of God bestond. Wist ik niet dat Jezus God en mens was. Ik wist niet wat het sacrament was. Ik wist eigenlijk niks. Maar ik wist wel dat je niet moest stelen en dat je mensen niet moest doodschieten en dat je goed voor het milieu moest zijn.
De natuurwet is eigenlijk
ja, maar zo, dat was al zo filosofisch hoogstaand. De ecologische beweging kwam ook op. Ja. Hè? Overal rond Utrecht werden autostraden aangelegd en we zagen allerlei prachtige landschappen verdwijnen. Dus de ecologische snaar trilde wel in ons. Zo. Maar dat was niet religieus gemotiveerd. Het was gewoon omdat je de natuur kapot zag gaan. En dan vervolgens waren we sociaal links georiënteerd eerder dan liberaal rechts of zo.
Dat was ook in de mode op dat moment.
Eigenlijk kon je niet meer goed fatsoen op een middelbare school of in een universiteit zijn als je niet links was. Dus dat was de hele tijdsgeest. Er was er een van, nou, de kerk dat is afgedaan. Dat is een verhaal van vroeger, van oude mensen die daar nog in geloven. Vrij naïef dat er een God bestaat en zo. Misschien bestaat, maar dat kun je niet weten. Dat is een gevaar. Ik was geen atheïst, ik was een agnost. Dus iemand die zegt, joh, ik moet je zeggen, ik de vraag van de kerk en het geloof kwam niet eens in mij op. En op zondagmorgen verkoos ik, toen ik vanaf het moment dat ik daar kon, mijn warme hoofdkussen voor deze zeer slaapverwekkende vertoning in de parochie.
Maar op zeker moment is er dan toch een bekering gekomen.
Ja, ik ben dan tot mijn eigen schrik een keer met die jongen meegegaan naar zo'n avond in Utrecht. Waar zaten mensen in een sacristie van mijn eigen parochiekerk, waar ik mijn vormsel had ontvangen, mijn eerste communie had gedaan. Utrecht Oost, de Heilig Hart parochie. En daar is nu een appartementencomplex. Maar goed, en daar zaten mensen in een kring met een klein altaar en een priester. En dat was allemaal met gitaar en hele vlotte liederen. En ik denk, help, waar ben ik terecht gekomen? Wat is dit? Secte of ik weet niet wat. En die mensen hadden ook uitten zich ook in spontane gebeden. Dat ik nooit gehoord dat mensen zich als een spontaan tot God richten.
Het was een gebedsviering veranderd.
Er was een gebedselement en liturgisch was het waarschijnlijk niet allemaal helemaal kosher, maar het was zeer intens en zeer beleefd en zeer dynamisch en zeer overtuigd. En die mensen waren ook heel lief. En het was uiteindelijk wel een eucharistieviering ook waar het op uitdraaide, maar de details weet ik daar eigenlijk niet meer zo van. En dat heeft me aan het denken gezet en die priester zei, nou kom anders eens 3 keer, want die wist dat ik al 6, 7 jaar niet meer in de kerk was geweest. En ik zag er een beetje als een hippie uit, half zo. Ik was zo'n gematigde hippie, zou je kunnen zeggen, uit die periode. En zei ik, nou dacht ik, dat is een redelijk voorstel, dus toen heb ik mij geëngageerd, zonder enige dwang van wie dan ook. Die priester liet mij volledig vrij, gelukkig. Om 3 keer naar zo'n viering te gaan. Dat was op vrijdagavond altijd. Het was eigenlijk een eucharistieviering voor leden van gebedsgroepen uit de provincie en de stad Utrecht. En die kwamen daar dan samen. En ik heb dat. En toen die 3de keer zich aanmeldde. De 2de keer vond ik ook verschrikkelijk eigenlijk.
Het is toch moedig dat je toch 3 keer dan wil gaan als je toch nog verschrikkelijk vond de 2de keer.
Ik heb later in die kringen hebben we begrepen dat dat wel eens vaker wordt voorgesteld. Want geef je de Heilige Geest 3 keer de kans, dan is het altijd raak.
Goed. En dus de 3de keer is er dan iets.
Nou, de vooravond van de 3de keer, 10 januari 1980, die datum is voor mij heilig.
Bijzonder zijn, ja.
Want toen heb ik mij zogezegd opgesloten in mijn binnenkamer, zoals Jezus het zou noemen in het Matthäus-evangelie. om te weten waar ik aan toe was. Ik vond dat ik tot een besluit moest komen. Want ja, dat was sowieso het geval. De derde keer diende zich aan. En toen heb ik een plaatje papier genomen, mijn gedachten opgeschreven. God, de wereld en ik, een beetje filosoferen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, toen ik uiteindelijk kwam na te denken over God en ik, wist ik eigenlijk niet meer wat ik moest bedenken. Dus dat de wereld geschapen was door God, daar kon ik me nog iets bij voorstellen. En dat je goed met elkaar om moest gaan. Dus de wereld en ik, de sociale dimensie, dat geloofde ik nog wel. Maar als je dan moest nadenken over God en ik, dan was het helemaal blanco bij mij. En die jongen, die vriend van mij, had een keer tegen mij gezegd in een discussie eerder. Ja, jij zegt nu wel dat je God zus ziet en God zo ziet. Maar heb je wel eens afgevraagd hoe God jou ziet? Nou, ik was toen ongeveer van mijn stoel gevallen, want die vraag was bijna nog, die was nog nooit in mij opgekomen dat God überhaupt het idee dat God
naar een idee dat een, van ja, je houdt.
Okay. Ja, of dat hij zodanig zeker over zijn bestaan dat hij naar mij zou kijken, naar mij zou denken. Dus was totaal nieuw voor me en onvoorstelbaar.
Mm-hmm.
En dat heeft die avond, die 10 januari, heb ik dan iets gedaan, gewaagd, omdat ik er niet meer uitkwam. Dat die mensen in die gebedsgroepen mij verteld hadden dat ze wel eens deden in hun persoonlijk gebed. En dat is dat ze in gebed zomaar hun bijbeltje ergens openslaan.
Ah, ja.
En een woord van de Heer vragen, zoals dat dan heel plechtig heet. En ik dacht, ik had nog een Nieuw Testamentje van school, zo'n schooleditie staan. Die had ik geplastificeerd, maar niet gelezen. En een verplichte lectuur was dat. Hè. En dan lees je het niet. En dan vervolgens had ik die opengeslagen. En toen stuitte ik op een tekst uit Lucas 21, vers 14 en 15, om precies te zijn. En daar staat, het zal voor je uitlopen op het geven van je getuigenis. Maar je moet dat niet voorbereiden, want ik geef je een taal en een wijsheid die niet te weerstaan of weerspreken is.
Ja,
en ik zat mijn getuigenis voor te bereiden. Ik zat met een blaadje papier mijn eventuele geloof uit te schrijven. En ik was gestrand. En dan zegt daar schijnbaar iemand van, nee, maar je moet dat ook niet doen. Want ik heb een taal en een wijsheid voor jou die veel, veel verder gaat. Mijn taal en wijsheid was uitgeput. Hè?
En op dat moment voelde je heel geraakt door de tekst.
Nou, ik zat, het was heel nuchter. Ik las dat en ik denk, ja, het lijkt toch eigenlijk wel echt of er iemand over mijn schouder mee heeft zitten kijken en weet wat ik doe, wie ik ben en waar ik mee bezig ben. En mijn taal en wijsheid was uitgeput. Ik zat mijn getuigenis voor te bereiden. Voor die priester, hè, de derde keer.
Ja.
Hè.
Ja.
Ik kwam er niet uit. En dan zegt er iemand, ja, maar ik heb een taal en een wijsheid die niet te weerstaan of weerspreken is. En toen heb ik het gewaagd, want zo moet je het zien. Ik voelde me nog steeds vrij. Ik heb geen visioenen gehad. Ik heb geen warm gevoel in mijn hartstreek gehad. Ik heb geen spectaculaire dingen gezien. Ik heb gewoon voor mezelf geconcludeerd, hier moet ik me aan overgeven. Dit moet waar zijn. Ik kan niet in redelijkheid geloven dat dit zomaar toeval is. En dat er niet iemand is die met me. Ik vond het redelijker om te geloven dat God tot me gesproken had dan niet. En dat, dus ik ben de volgende dag gegaan en die pastoor vroeg aan mij van hoe is het? En toen dacht ik, ja, hoe is het? Ik moet nu natuurlijk verantwoording. Toen zei ik, nou, ik heb eigenlijk wel iets bijzonders meegemaakt. En dat was tijdens de koffie na de mis. En toen zegt hij, nou, wil je het eigenlijk niet iedereen vertellen? Ja, ik vond die mensen inmiddels zo aardig dat ik gun ze dat. Dus ik heb ze dat allemaal verteld.
Nederlanders zijn daar ook vlotter in dan Vlamingen,
dat zeggen
denk ik.
Ze,
om
maar,
diepste ook dingen te vertellen.
Ik weet het niet, maar er was een prettige sfeer. Ja. Dus ik heb dat gedaan. En die mensen begonnen allemaal te juichen natuurlijk. Want er heel veel mensen, en dat is niet alleen charismatische vernieuwing, gelukkig met de hele geschiedenis van de kerk, zie je dat mensen geraakt worden door zo'n tekst, een woord dat tot hun spreekt. Bij mijn huwelijk kreeg ik van mijn broer, een van mijn broers, de belijdenissen van Augustinus. En als je het 8e deel openslaat, alle luisteraars weten dat natuurlijk allemaal, als het goed is.
Zij misschien wel, maar ik niet. Dus,
dan zal ik het heel vertellen. In het 8e deel van Augustinus, als je de belijdenissen van Augustinus leest, dan mensen die het weten, pakken gelijk hoofdstuk 8, want daar staat zijn bekering in. En die zit in een tuin en die zit dan met een vriend en daar ligt een editie van de Romeinenbrieven, geloof ik. Ja, Romeinenbrief op een bank. En hij is heel erg in het filosoferen en nadenken. En dan opeens hoort hij achter in een struik ergens een stem. Neem en lees, neem en lees. En daar ligt een boekje naast me. Hij slaat dat open en hij stuit op een tekst die exact zijn situatie beschrijft en de noodzaak tot bekering.
Aha,
dat is zijn bekering. Nou, dacht toen ik toen ik dat las, dacht ik, zit in goed gezelschap. Ik ben niet de enige die zoiets overkomt. Maar als je daar verder de geschiedenis van de kerk doorkijkt, kom je dat overal tegen.
Dus eigenlijk misschien was onze eerste jingle die we juist hadden, woord van God dat tot ons spreekt, was iets dergelijks.
Ah, dat was misschien,
zeer profetisch.
Dat is een vergissing in de goede zin.
En dat zal zeker ook weer geen toeval geweest zijn. Misschien. Beste luisteraars, we gaan er eventjes uit voor muziek en we luisteren naar een lied. Misschien Vincent kan u vertellen, want we hebben je gevraagd welke liedjes hoor je graag? Hart in vuur en vlam.
Ja, ik ben lid van de Emmanuelgemeenschap en we hebben wat liedjes uit het repertoire mogen kiezen. En het eerste is Hart in vuur en vlam. En dat is eigenlijk voor mij wat me enthousiasmeert voor het geloof en voor de kerk.
Wel goed.
Is dat ons hart in vuur en vlam staat.
We zullen er even samen naar luisteren en dan komen we dadelijk weer terug om verder te spreken. En dan op zeker moment, Vincent, is misschien je hart in vuur en vlam gekomen of we zitten nog steeds daar bij die groep charismatische vernieuwing. En je sprak juist over Emmanuel. Misschien kan je ons het tussenliggende stukje...
Ja, nu, het is zo dat als je ontdekt dat God bestaat en dat hij jou kent, dan begint er wel iets te branden in je hart, als je het zo wil zeggen. Dat is iets ongekends. Als je stel dat je ergens komt op een receptie en je denkt, ja, maar niemand kent mij hier. En dan opeens komt er de belangrijkste persoon naar je toe. En ah, wat fijn dat je er bent. Dat doet je hart, verwarmt je hart. Dan voel je je goed. Nou, als de hemel dat doet met je, dan heb je natuurlijk nog een paar graden meer. Waar de temperatuur rond je hart streek. Maar dat was niet zozeer op die avond. Ik was nog steeds vrij sceptisch ten aanzien wat ik er allemaal zag. Ik was... liturgisch vond ik het ook wel een beetje zwak hier en daar in die charismatische kring. En ik had wel wat kritieken, maar daar kon ik met die priester dan over praten. En dan ben ik later uitgenodigd om... Nou, ik ben bij die avonden gebleven. En die zomer ben ik naar een jongerenweek geweest. Een zomerweek van die katholiek charismatische vernieuwing. Daar was daar heb ik een hele mooie ervaring gehad. Veel geleerd, ook over de Heilige Schrift. Ik wist eigenlijk niks. Ik voelde me als een holle ton waar je zo van die blokken in gooit. Zo boem, boem, boem.
En had je dan geen godsdienstles gehad?
Nou, de catechese in onze tijd. Ik heb mijn kinderen in Nederland en Vlaanderen op school gehad. Ik zie wat ze hier nog krijgen. Maar feliciteer ik heel katholiek Vlaanderen. Want, dat was in Nederland dramatisch veel minder.
Oké, dat is praktisch.
Ja, ook catechese. Ja. Ik wist niets eigenlijk. Nee, de catechese was volledig vergelijkende godsdienst. En dan ging het alleen over bevrijdingstheologie. En nog als het over katholiek ging.
Dus een beetje kennis is toch ook nodig, hè? Dus,
ah ja, maar zeker. Maar ik wist niks, maar er was ook geen honger. En, maar goed, dus ik heb daar heel veel geleerd. En dan ben ik blijkt een jongerengebedsgroep in Utrecht te zijn. En daar ben ik dan lid van geworden. En dan een... het jaar daarop, want je Hilde weet dat ik wat met muziek heb, werd ik gevraagd om de Nationale Dag van de Charismatische Vernieuwing de zang te leiden. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was nauwelijks een groentje in die beweging. En ik heb daar dus in de Brabanthal in Den Bosch met voor 2000 mensen daar de zang staan leiden. Op mijn eigen stomme verbazing. En dan werd ik in de pauze aangesproken door een jonge Fransman, die met een jongere die ik kende, die lerares Frans in opleiding was. Een meisje uit Tilburg, of een jonge vrouw uit Tilburg, werd ik in contact gebracht dus met een jonge Fransman. En die begon mij over le renouveau en France. Dus die dacht, nou ja, ik was student, ik was jong. Ik was nieuwsgierig, dus ik denk, nou, ik ga daar naartoe. Hij gaf me een foldertje en ik schreef me in voor een sessie, zoals dat daar heette. Een vijfdaagse in Paray-le-Monial in Frankrijk. Of om de renouveau in Frankrijk, de vernieuwing, zoals dat dan genoemd werd. De charismatische vernieuwing. Daar te zien. En ik ging daar naartoe en ik was helemaal flabbergast, dat zeggen de Britten. Ik was heel ondersteboven. Het was de liturgie was prachtig. Het onderricht was zeer op niveau. Ik kreeg gelukkig vertaling, want mijn Frans was toen nog rampzalig, zoals bij de meeste Hollanders. En de liturgie was fantastisch mooi. Een jong volk. Alle kritiek die ik op charismatische vernieuwing in Nederland had, waar dingen toch wel op aan te merken waren, die vervloog daar en ik was in de hemel.
Dus dat was de charismatische vernieuwing in Frankrijk?
Nou, dat bleek dus, daar kwam ik eigenlijk pas achter, de Emmanuel-gemeenschap in Frankrijk te zijn. Die een van de charismatische vernieuwing, Johannes de 23e, heeft voor het concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, gebeden om een nieuw Pinksteren. Bidden om een nieuw Pinksteren. Aan het einde van, tijdens het concilie is daar nog discussie over geweest, charismatische gaven en zo. Is dat van de eerste christenen alleen of is dat ook voor de hele kerk 2000 jaar lang, of zolang als we hier zijn. En de conclusie was, kardinaal Sunens heeft daar met name veel over gesproken en veel aan gedaan, dat die charismatische dynamiek, die charismatische gaven, ook van wondertekenen enzovoort, meer dat dat voor de hele kerk voor alle tijd is. En na het concilie is er in Amerika wat jonge theologen bij Pinksterkerken gaan kijken, niet-katholieke groepen, waar ze dingen zagen die ze in de handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus lazen. Dat is een heel bijzonder, ook bovennatuurlijke manifestaties in het geloofsleven van die eerste christenen. Waar we niet zo vertrouwd mee zijn, tongentaal, profetie, genezing en dat soort zaken meer. En waar men altijd een beetje huiverig voor is, ik was dat ook. En ik ben nog voorzichtig, heel voorzichtig. En dan vervolgens is daar een beweging ontstaan in Amerika. Een katholieke, charismatische beweging. Die in een enkele jaren tijd over de hele planeet zich verspreid heeft. Oh ja. En met name in de katholieke, maar ook in de protestante kerken. En dat is in de jaren 70 in België en in Nederland ook aangeland. Zeg maar eind jaren 70, vooral in Nederland, iets later. In de jaren 80 hebben de Belgische bisschoppen daar een brief over geschreven, die heel positief was. Johannes Paulus II heeft de charismatische vernieuwing uitgenodigd om naar Rome te komen, in de Sint-Pieter. En heeft dat. Het was Paulus VI, geloof ik al, die zei: dit is een kans voor de kerk. Dat is het grote citaat van toen geweest. Kardinaal Sunens heeft op vraag van Johannes Paulus II de charismatische vernieuwing wereldwijd bezocht en ook terug naar, echt naar het hart van de kerk toegebracht, omdat hier en daar wel wat sectarische tendensen konden ontstaan, ook vanwege onze innige vriendschappen vaak met Pinksterkerken en anderen, omdat we toch daar ook iets gemeenschappelijks mee hadden. En ondertussen zijn er wereldwijd, en ook met name in Frankrijk, grote communiteiten ontstaan vanuit die dynamiek. En één daarvan is de Emmanuelgemeenschap.
Ah, ja.
En die is ontstaan in de begin jaren 70 in Parijs, toen zeg maar katholieke jonge intellectuelen zeiden, ja, we hebben nu de jaren mei 68 gehad. We hebben nu zoveel gediscussieerd en zoveel. Laten we nu niet eens over God gaan praten, maar met God gaan praten.
Mm-hmm.
Anders gezegd, we gaan bidden en we gaan spiritualiteit doen. Die zijn dan naar Amerika gegaan om daar te kijken naar die beginplaats van charismatische vernieuwing in de Verenigde Staten. Zijn laaiend enthousiast thuis teruggekomen in Parijs. Daar is dan een gebedsgroep tot een soort van communiteit ontstaan. Mensen wilden zich engageren tot een echt meer een. En dat is uitgegroeid tot inmiddels zitten we in alle continenten in 19...
Is het een soort gemeenschapsleven? Of
een lekengemeenschap, ja. Het
een lekengemeenschap, er zijn geen zusters of
pas
zo?
Pas op, het is eigenlijk een gemeenschap voor alle levensstaten. Maar wij zijn formeel, we hebben inmiddels een officiële erkenning vanwege het Vaticaan als gemeenschap. Mm-hmm. En we zijn... we vallen onder het castrum van de leken in Rome. Maar we hebben priesters, we hebben toegewijde leken in het celibaat, die dus een gelofte in het celibaat afleggen. En we hebben gehuwden en ongehuwden die zomaar ongehuwd zijn. We hebben alle levensstaten.
En degenen die dan bij de Emmanuelgemeenschap horen, die nemen toch een soort engagement?
Ja, wij engageren ons, om maar eens een voorbeeld te noemen, om elke ochtend met een vrolijk lofgebed de dag te beginnen.
Wow. Ja, dat is mooi.
Dus u kunt
en
ook...
zijn er nog andere dingen? Zo?
Wij engageren ons tot een maandelijks treffen. Doen dat in Halle voor Vlaanderen zijn we dit jaar net gestart.
Mm-hmm.
Of voor België samen in Namen. En dan overal in de wereld zijn er maandelijkse bijeenkomsten. We zijn ook geëngageerd om eens in de week of eens in de twee weken in een zogenaamde huiskring of maisonnée samen te komen.
Met een aantal...
Met een vaste groep van een achttal mensen ongeveer.
En wat doen jullie dan? Dan bidden jullie of zingen jullie?
Dan zingen. Lofprijzing is voor ons heel belangrijk. Dus we kunnen wel elke keer... God wil ook wel eens iets leuks horen.
Ja.
Al dat gezag op aarde, dat is niet te doen. Dus ik loof en prijs, ik dank u, Heer, dat u bestaat, ja, dat u van ons houdt. Het zijn liederen met dergelijke teksten, ook zoals we net een beetje gehoord hebben.
Mm-hmm.
Vrolijke liederen, waar ik niet elke avond een begrafenis mis van maak.
Ja.
We willen graag vrolijk vreugde. En dat verlangen we naar, maar het is denk ik dat we alle reden hebben om vreugde te zijn met de God die we hebben. En het evangelie, het geloof dat we kennen.
Ja, en de samen bidden, komt er dan ook nog geloofsvorming bij? Of
dat doen we niet op dat moment, dat doen we tijdens die weekends, of die dagen. Die maandelijkse dagen is altijd een stevig onderricht.
Mm-hmm.
Alle mogelijke thema's hebben, sacramenten of kerk of persoonlijk gebed of evangelisatie. En we engageren ons in die huiskringen ook om met elkaar te delen over... wat persoonlijker. Wat is Gods woord voor jou geweest de afgelopen week of twee weken? Wat heb je daarmee gedaan? Met andere woorden, luisteren we eigenlijk wel naar God in ons leven? En staan we open voor zijn spreken en handelen? Geloven we dat hij een theorie is of een persoon die op ons betrokken is?
Ja.
En die misschien ons wel iets te zeggen heeft, hè? Zo af en toe. Misschien ook door de gebeurtenissen. Dus iemand ziek valt, dan kun je gaan klagen. Maar het kan ook een kans zijn. God laat soms dingen toe om te verdiepen, om je wortels dieper uit te slaan en het lijden te leren begrijpen enzovoort. Er zijn zoveel dingen die je kan...
En is er dan ook een priester bij?
Er is niet noodzakelijkerwijs een priester bij. Er is we zijn wat dat betreft echt een lekengemeenschap, maar we hebben heel veel priesterroepingen. Dus we hebben heel veel jongens die zich... Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat meisjes in de gemeenschap zich beklaagden. over.
Dat ze geen
dat ze maar jonge, interessante kandidaten, zo gezegd, voor een gedroomd huwelijk priester zijn geworden. Dat waren er wat veel.
Ja, hopelijk zullen die priesters dan gaan bidden voor die meisjes. Hè, dat ze...
Daar zijn ook omgekeerd is ook gebeurd dat hele knappe meisjes celibataire geloften gingen afleggen. Ah, ja, dat jongens teleurgesteld waren. Want die hadden hun hoop daar. We hebben er nogal wat jongeren ook zo.
Ah, ja.
Maar ik praat wel internationaal nu. Hè. In Vlaanderen zijn we een heel klein plantje. Heel klein teerplantje, maar we zijn er.
Maar in Vlaanderen is alles nog klaar om te groeien. En
absoluut,
dus het zaadje
absoluut,
is alles,
ja,
zit er alle groeikracht. We zullen nog eens naar zo'n lofprijzing, denk ik, horen. Heer, toon ons uw hart. Kan u daar iets meer over
Heer,
zeggen?
Heer, toon ons uw vader, is denk ik de titel.
Toon ons uw vader. Ja, ik zit helemaal met mijn hart te luisteren. Daar
dat is helemaal geen probleem. Maar het is, dat is een echt meditatief liedje, recht uit het evangelie. Waar we echt vragen, Jezus, om de liefde van de Vader aan ons te tonen.
Goed. Beste luisteraars, we luisteren dan naar Heer, toon ons uw vader. Beste luisteraars, we hebben hier in een studio Vincent Kemme en we waren aan het spreken over zijn leven. In de Emmanuelgemeenschap zijn we gekomen, het kleine zaadje nog in ons land. Maar ik heb begrepen, terwijl dat de pauze van het lied was, hebben we eventjes gesproken, dat op het kleine zaadje toch ook al gerekend kan worden.
Nou, op onze bescheiden kleine manier, maar wij zijn natuurlijk internationaal nog toch een vrij flink zaadje al wel. In België zijn we toch met een 250 leden, maar meest Franstalige. En Maar we hebben nu in Vlaanderen een nieuwe sector gestart dit jaar. Met een, toch met een 25 personen zo bij elkaar, met flink wat jongeren. Die ook naar Madrid zijn geweest. En we zijn met 60 jongeren naar Madrid geweest. Waarvan een aantal zijn blijven vervoegen bij ons.
Mm-hmm.
En we zijn nu gevraagd, omdat een van onze kenmerken ook echt de evangelisatie is. Dus in vreugde delen van je, van wat de hoop die in je is. Hè? Mm-hmm. Zoals Petrus zegt, de vreugde van, of de hoop die in je leeft, daarvan durven we ook verantwoording af te leggen. En dat is een verzoek van monsieur Bonnie dat we gehad hebben. Om, ik meen, op 18 december, zie ik in mijn agenda staan. Bij de kathedraal van Antwerpen op straat te gaan evangeliseren op zijn verzoek. En dat is dus heel dwaas. We zijn echt een beetje zotte katholieken. Wij gaan op straat zelfs samen de gitaar in en liedjes en sketches of dansjes. En om de mensen niet om geld op te halen. Dat denken de mensen dan. Soms komen de mensen zelfs met muntjes en dan zien ze geen hoed.
je mag een spaarpotje van Radio Maria meenemen. Dan,
dat is misschien te overwegen. Maar je mocht ook komen kijken of meezingen. En dan zijn er wat mensen die tussen het publiek lopen. En dan krijg je soms de meest interessante gesprekken die mensen hebben die misschien al jaren niet in de kerk komen of ze niet eens katholiek zijn.
Want het is moeilijk toch naar onbekende mensen te gaan en iets...
Ja,
of het
maar
is naar aanleiding van een lied dat ze dan zelf vragen.
Nee, daar is... Kijk, als je daar 25 vrolijke... relatief... Ik ben een van de oude senioren met mijn 54 jaar.
Die hebben we ook nodig. Ja.
Maar als je daar een hele groep jonge mensen vrolijk, leuke liedjes, misschien ook wat kerstliederen en zo, die mensen ook herkennen, dat ze denken, het is kerstmis. Wat was dat ook weer voor feest?
En doen jullie dan ook een voorstel naar die mensen toe als jullie spreken?
Nee, we doen dat eigenlijk eigenlijk doen we het voor Jezus. Omdat hij gelooft dat wij denken dat het Jezus heel prettig vindt als de mensen hun vreugde om hem uitdragen. En de mensen die... We zijn niet op resultaat uit op dat moment, maar de ervaring leert dat het ons enorm onszelf goed doet en ook dat het de gemeenschap doet groeien, maar soms langs hele andere onverwachte wegen. Dus het is niet zo dat wij met strategische plannen of beleidsplannen of visieteksten daar op straat staan.
Nee, dan niet, maar ik hoorde vorige week heb ik een van de jongeren geïnterviewd die in Brussel ook bezig is met evangelisatieprojecten, waar dat ze dan ook op straat gaan vertellen en dan zijn er mensen in de kerk, is er eucharistische aanbidding en ze nodigen
ook,
die mensen uit voor de eucharistische aanbidding.
Dat zouden wij geweest kunnen zijn, want dat doen we wel vaak. Dus we hebben inderdaad in de kathedraal voorzien we aanbidding. Daar is ook een animatie. Daar zijn ook priesters in de kerk aanwezig eventueel voor het sacrament van de verzoening. Het vergeten sacrament. En daar is voor gesprekken, maar leken ook gewoon, leden van onze gemeenschap, die mensen te woord kunnen staan voor even een babbeltje of zo, of wat uitleg. En er zijn wat foldertjes van activiteiten. En nu niet in Antwerpen is het voor ons een beetje pioniersterrein. Maar we hebben in Gent op zondagavond een Mercy and Mission vormingsaanbod voor het hele jaar in Gent voor jongeren en jongvolwassenen. En verder zijn er zo dingen die zich aandienen, die elk jaar terugkomen, zoals die Sisties in Paralemoniaal en andere activiteiten. Dus
het is wel een mooie periode op 18 december om tussen de winkelende mensen toch nog iets van de kerstboodschap, dat we niet helemaal verdrinken in alle geschenken misschien.
Maar het is vooral, denken we, gewoon dat omdat God het ons vraagt, denk ik toch, mysterieus of zo, maar dat je gewoon... En je ziet ook dat mensen die wij zelf, de schroom om voor je geloof uit te komen, zie je smelten als sneeuw voor de zon, zo gezegd. Omdat je, dus het is natuurlijk moeilijk op je werk of in de familie soms of uit te komen voor waar je nu eigenlijk ten diepste in gelooft. Maar ja, als je dan met zo'n groep samen gaat en je bent dus diegene die dus tussen het publiek staat en die met bibberende knieën durft. En pas iemand die wat staat te drentelen en te kijken van wat is dat voor... secte, daar staat een Maria-icoon bij, dus ze zijn blijkbaar toch katholiek.
Er staat ook een Maria.
Ja, we zetten altijd iets herkenbaars neer, dat ze niet denken dat we, ik weet niet wat, zijn. En dan zie je dat mensen drentelen en dan is er iemand van ons die misschien dat voor het eerst ons leven doet en die gaat dan die persoon, wilt u wat uitleggen of mag ik u dit foldertje aanbieden of hebt u een vraag? Of zo? Met stamelende woorden en gestotterd soms. Maar dan is dat voor die persoon een enorme overwinning. A, voor die persoon die daar staat te drentelen om iets te horen over wat er gaat. Met schamele woorden soms. Die zijn niet allemaal zulke babbelaars als ik. En dan, maar van de andere kant ook voor onszelf om te durven, te oefenen. Om niet ons geloof alleen maar in de kluis te steken, maar gewoon... Vooruit durven komen.
Het geeft ook wel veel vreugde om te kunnen spreken over iets waar het hart van vol is. Nee.
Nou, dat zijn woorden, dat zou ik niet beter kunnen zeggen.
Als het hart vol is, dan zal het vanzelf komen.
Pas op, het hart. Hè. Wij zijn gelieerd aan Parelmonia, de plaats waar Jezus zijn hart getoond heeft aan Margaretha Maria Alacoque in de 17e eeuw. Het bedevaartsoord is als eind jaren 80 aan ons toevertrouwd. We hebben 5 priesters permanent in Parelmonia, die op vraag van de bisschop van Autun. Ons dat bedevaartsoord hebben toevertrouwd. Hè? Dus daar onthalen we het al vanaf 1975, meen ik, maar nu dan officieel sinds eind jaren 80, het hele jaar door pelgrims om ze binnen te voeren in het mysterie van de liefde van het hart van Jezus, die echt van ons houdt en die echt
ook
bestaat.
Een devotie die we ook weer terug kunnen herontdekken. Maar meer dan een devotie, eigenlijk gewoon te weten dat er iemand is die van jou houdt.
Ja, en ook op een eigentijdse manier. Het eerste liedje was geen saai liedje uit de 19e eeuw. Hè? Het hart vol vuur en vlam, dat mag een keer, daar mogen we, de vreugde mag daar vanaf.
Heel mooi.
We hebben in Frankrijk zelfs al een handvol priesters die tot bisschop gewijd zijn. Dus priesters van Emmanuel, die tot bisschop geschopt hebben, zo gezegd. Omdat de kerk, het Vaticaan, erg veel vertrouwen in ons heeft, blijkbaar. En dat doet ons natuurlijk deugd, want we willen niet anders als het goed brengen.
Maar ze zijn
dan
toch wel bisschop voor een gans bisdom.
Absoluut, op dat moment zijn ze bisschop voor de kerk. Maar blijkbaar zijn we onze priesters goed genoeg om daar bisschoppen uit te betrekken.
Een goede vorming dan waarschijnlijk.
Absoluut, de vorming van onze priesters, denk ik, is buitengewoon goed. Ook niet alleen theologisch enzovoort, meer ook de persoon. We werken heel erg aan het evenwichtigheid van de persoon. Onze priesters evenwichtige mensen zijn.
Zijn er dan ook speciale seminaries, aparte seminaries?
We hebben een aantal voorkeurplaatsen qua theologie om te studeren in Europa. In België zijn dat de Franstalige Jezuïten in Brussel, Saint-Michel.
Ah, ja.
Dus het allemaal gaat in het Frans door. En daar ook vanuit Nederland komen mensen daar studeren. Vanuit Vlaanderen kunnen we nog niet over kandidaten spreken. Daar zijn we. Maar we hebben wel jongeren, dus dat kan gaan komen nu. Ik heb in Nederland persoonlijk meegemaakt. Ik heb een jaar of wat de jongeren mogen coördineren, de activiteiten. Onder mijn handen, mijn manier van spreken, maar met de genade van God, verschillende jongens priesters zien worden.
Wel, beste luisteraars, misschien een uitnodiging aan jullie om ook te bidden voor deze jongeren die naar de activiteiten gaan van Emmanuel. En dat er bij ons ook zo goed gevormd de priesters mogen zijn. Ja, waarop dan een ganse gemeenschap kan rekenen. Want het is eigenlijk een grote genade om een goede priester tegen te komen in hun leven. Vincent, onze tijd loopt vooruit. Het is ook een zeer boeiend gesprek. Maar ik heb hier nog een briefje van je gekregen over je hobby. Biofides. Of spreek ik dat verkeerd uit?
Je spreekt het perfect uit. Het is een samentrekking van biologie en fides, dus geloof. Het is een persoonlijk apostolaat. Het is een fulltime hobby inmiddels.
Want daarvan kennen we je natuurlijk van de radio.
Van Radio Maria. Mm-hmm. Dus dat is een persoonlijk apostolaat van als biologieleraar, oud-biologieleraar, ex-biologieleraar. Maar met een theologische vorming. Nog niet helaas zo afgerond als ik zou willen, maar... En ik heb ook bij de Jezuïten in Brussel nogal wat gestudeerd. En mijn bekering bracht met zich mee de verzoening van wie ik ben als bioloog en wat de kerk schrijft over een aantal heikele onderwerpen. Niet alleen ethische onderwerpen, maar ook filosofisch. Bijvoorbeeld evolutie en schepping.
Mm-hmm.
Relatie geloof en wetenschap, et cetera. Is de kerk een vijand van de wetenschap? Nee, het blijkt zelfs ongeveer de wieg van de gemeenschap, van de wetenschap te zijn. Er zijn veel misverstanden over.
Want soms wordt er gedacht, we moeten kiezen tussen de wetenschap en het geloof. Maar dat is een foute vooronderstelling eigenlijk.
Dus in december ga ik 3 radio-uitzendingen doen voor Radio Maria Nederland en Vlaanderen over de redelijkheid van ons geloof. Dus geloof en reden. Maar er loopt al een andere serie trouwens ook over dat thema. En in februari ga ik het hebben over de ecologie van de mens. Ik heb het menselijk embryo al eens helemaal behandeld. evolutie en schepping, theologie van het lichaam, dus de hele delicate materie van de menselijke seksualiteit en de vruchtbaarheid. Levenseinde, daar heb ik nooit nog een serie over gedaan, maar dus al de zaken waar biologisch en ook medische vragen geconfronteerd worden met de kerk. En dat zijn, daar wil ik graag
dus
antwoord op geven.
Dus we zullen blij zijn dat we u nog zullen horen op de radio
heel
verder.
Graag.
We gaan ons gesprek hiermee afronden, beste luisteraars. We zijn nu bijna 11:45 en gaan we een beetje meer mediteren over eigenlijk het feest dat we vandaag vieren. Het is vandaag het feest van onze lieve vrouw van Borin. En als Radio Maria kunnen we natuurlijk daar zeker niet aan voorbij gaan.
Daar bloeide een lelie, het zuiverlijke